Dit is Ilfi. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er 's nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een 4-seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Terugblik op Special Forces FIPS met heldin Nouchka Fontijn.
Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
Hoi, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering praat ik met Nouchka Fontijn, een van mijn favoriete mededeelnemers van het tv-programma Special Forces FIPS. In dat programma krijgen BN'ers de zwaarste militaire training en worden hun fysieke en mentale grenzen continu een stukje verlegd. Nou, mocht je het gemist hebben, ik lag er al in de eerste aflevering keihard uit. Na een sprong uit een helikopter was ik bont en blauw en mijn benen en billen deden zo'n zeer dat ik echt nog heel weinig kon. Uiteindelijk heb ik een mooie, belangrijke les geleerd. Namelijk dat ik mij niet hoef te bewijzen voor wie dan ook. Maar ik baal nog steeds, want ik had echt wel meer willen meemaken daar en meer willen laten zien. En ik had ook zo hard getraind voor mijn doen. Ja, ik zeg er speciaal bij voor mijn doen. Want toen ik de meeste andere deelnemers zag, toen dacht ik, oh jee, die zijn zoveel sterker en fitter dan ik. En dat dacht ik vooral van Nouchka Fontijn. Zoveel kracht, humor en intelligentie in één vrouw kom je volgens mij maar weinig tegen. En ze zit nu hier bij mij aan de keukentafel. Hoi.
Hi.
Nouchka, leuk dat je er bent. Jij bent volgens mij de bekendste vrouwelijke bokser van Nederland. Je hebt zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Allemaal prijzen. Op Europese en wereldkampioenschappen en ook op de Olympische Spelen. Je bent net gestopt met deze fase van je carrière. Nu werk je onder andere als spreker en als trainer. Hoe ging dat toen jij werd gevraagd voor dat programma Special Forces FIPS? We wisten de naam toen nog niet, hè? Nee. Maar ik werd gebeld van, joh, wil jij je fysieke en mentale grenzen verleggen? En ik dacht, oh, dat klinkt verschrikkelijk, dat gaan we doen. Hoe ging dat bij jou?
Nou, ik kreeg een mailtje, inderdaad, met ook zo'n apart verzoek. Dat je denkt, niet alledaags. En het eerste wat ik dacht was gewoon, waarom? Waarom ik? En waarom nu? Want ik kwam eigenlijk net terug van de Spelen, eigenlijk 1 week. En ook, dat was eigenlijk mijn laatste bokswedstrijd, waarin ik ook in de interviews daarna heb gezegd van zo, nu ga ik echt de rest van mijn leven gewoon lekker in de comfortzone zitten en maak ik mezelf gewoon even makkelijk.
Echt op de bank onder een kleedje met een reep chocola. Dat was het beeld wat jij had.
Ja, en toen kwam dat mailtje. En ja, ik denk, waarom vraag je me dit nou? Want ik voelde eigenlijk gelijk al van ja, ik kan er geen nee tegen zeggen. Maar niks in je lijf en in je hoofd wil dat natuurlijk. Je weet, het wordt ellende.
En waarom kon je er geen nee tegen zeggen?
Ja, het is dan een uitdaging. Ik denk van ja, ik ben inderdaad wel fit. En het is toch lachen. En gewoon op tv, op Videoland is gewoon ook weer tof met een groep BN'ers. Ja, het kan ook maar gewoon 1 ding betekenen. En dat is een heel groot avontuur.
Ja.
Maar ja, je weet ook gewoon dat het heel veel ellende betekent.
Ja.
En we kregen natuurlijk de filmpjes te zien, linkjes door. Van,
ja,
oh,
nou, we kregen 1 aflevering te zien, hè? Dat was al heel heftig. Daar zaten 2 vrouwen in met wie ik me kon identificeren. Dat ging nog wel goed, de eerste aflevering. Maar toen ik vlak voor vertrek de 2e aflevering zag, waarin die 2 vrouwen van wie ik dacht, er zitten ongeveer mijn league, meteen afvielen. En toen ben ik me echt helemaal een hoedje geschrokken. Maar klopten jouw verwachtingen? Want ik ben echt heel erg geschrokken.
Nou, ik schrok wel heel erg van de filmpjes ook. Dat je ook denkt, oké, ja, dit wordt gewoon, dit wordt niet fijn. En het wordt gewoon afzien. Maar ja, weet je, waar ik me een beetje aan vasthield. En dingen dat je denkt, ja, maar het wordt ook leuk. Het wordt vast ook leuk en we gaan naar het buitenland lachen. En weet je wat ik ook dacht? Heel naïef. Ik dacht, nou sowieso zitten we 3 keer per dag gewoon aan een keukentafel. Moeten we gewoon eten. Zitten we gewoon met die groep gezellig, gaan de camera's uit, dacht ik. Ik dacht, we zitten gewoon straks, hebben we gewoon elke keer een rustmoment.
Even pauzeren.
Dat is ook leuk, dat
Jij, met
maar
de
goed,
groep.
Dat kwam dus helemaal niet. En uiteindelijk heb ik er 24 uur over nagedacht. Ik heb gezegd van, oké, geef me even de tijd. Ik heb wel wat naast de vrienden en familie
gevraagd. Maar 24 uur?
Ja.
Ik heb er echt een maand over nagedacht.
Nee, ja, maar ik had niet zoveel tijd. Ze hebben me letterlijk gevraagd. En toen ik de dag daarna zei van ik geloof dat ik dat die wel wil doen. Toen is gelijk diezelfde middag heb ik een gesprek gehad aan de telefoon. Vanuit de productiemaatschappij. En ze zei letterlijk, over een uur hebben wij een meeting met Videoland. En dan laat ik je weten. En toen, dus ja, ik had er liever ook nog wat langer de tijd voor gehad. Of dat je nog even denkt van, het wordt misschien een tripje naar Slovenië. Maar het was gelijk, dezelfde middag was het rond en geen weg terug.
En hoe lang van tevoren was dat?
5 weken, geloof ik. En in die 5 weken had ik wel allerlei vakanties gepland. Dus anders had ik ook gedacht, ik ga me keihard erop voorbereiden. Maar nu was ik heel de tijd weg. En als ik dan 3 dagen thuis was, dan dacht ik wel, oké, wat kan ik doen? En ik dacht, ja, ik moet gewoon mijn conditie en mijn kracht behouden. En ik ben wat gaan survivalen. En dacht ik, nou, dat komt misschien in de buurt van een soort voorbereiding.
Ho, ho, je bent even wat gaan survivalen.
Ja.
Hoe zag dat eruit? Wat deed je dan?
Nou, in Rotterdam heb je een mooie survival club. Dus met obstacles en gewoon een bos eigenlijk met allemaal touwen en dingen. En ik dacht, ja, nou, we moeten natuurlijk zo'n stormbaan over. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon wekelijks daar een training gaan volgen. Dat ik in ieder geval dacht, nou, als ze me iets met touwen vragen, dan kan ik dat in ieder geval afvinken.
Jeetje, dan heb je echt wel gericht getraind. Maar we hadden een lijst van tevoren gekregen. Ja. Hè? Je moest push-ups doen, squats, pull-ups.
Ja.
Nou ja, die pull-ups, dat lukt mij gewoon nooit. Nee. Maar kan jij dat?
Ja, ik heb die lijst ook gezien. En ze hadden eigenlijk een instaplijst gemaakt voor dames en voor heren. En ik heb die training gewoon 1 keer gedaan. Ik dacht, ik ga 1 keer gewoon die hele lijst doen. En dan probeer ik de targets van de heren te overtreffen. En dat lukte ook wel toen. Dus toen dacht ik, oké, dan kan ik dat gewoon afvinken. Dat was meer voor mijn eigen gemoedstoestand. En
Dus de vrouwen moesten zeg maar 30 sit-ups in 3 minuten. En de mannen moesten er dan 50. Ja. En jij deed er dan 60.
Nou ja, ik ging wel kijken hoe ver ik kon. En jeetje. Dan kwam ik wel elke keer in ieder geval aan de mannengrens.
En push-ups kon je natuurlijk al?
Ja, dat lukte ook.
Ik kon dat dus echt niet. Nee. Serieus, ik heb dat speciaal voor dit programma heb ik dat moeten leren. Dus ik ben echt begonnen zeg maar tegen het aanrechtblad zo staan. Ja. En op
steeds
mijn knieën
lager.
En steeds verder en zo. Maar ik vond dat wel een heftig lijstje. En die pull-ups die gingen mij natuurlijk nooit lukken. En toen dacht ik echt, dit kan nooit een vrouw doen. Maar jij dus wel.
Dat kan wel.
Ja, jeetje. Ja, maar jij bent ook zo'n powervrouw. Je bent gewoon zo sterk.
Ja, nou ja, daar word je niet mee geboren. Dat is wel jarenlange training. Dus dat is ook een beetje unfair om dat tegenover elkaar af te wegen.
Maar heb je nog gelopen met bepakking?
Nou, toevallig was een van de vakanties die ik dus gepland had. Dat was een huttentocht in Oostenrijk. Dus ik heb inderdaad een week gelopen met een rugzak in mijn nek.
Jij zei, oh, ik had een paar vakanties gepland.
Ja.
Ik zag jou echt voor me in zo'n hangmat. Nee. Met een hele rij cocktails wachtend op jou. De ene bonbon naar de andere bananentoetje, weet ik veel.
Ja.
Nee, jij ging op... Oh.
Ja, nee, dat is eigenlijk
maar dat
zo.
Is toch geen vakantie?
Ja, dat was een heerlijke vakantie. Echt waar, dat is top. Maar gewoon met vriendinnen en de bergen in daar, de hond mee. En wel van hut naar hut, dus we hoefden niet een tent op te zetten. En dat ook nog op je nek. Maar ja, misschien was die mix van activiteiten toch wel de ideale voorbereiding.
Ja, dan heb jij het echt zwaar gehad?
Jawel. Het is niet iets wat je met 2 vingers in je neus doet. En dat vond ik ook wel, irriteerde ik me soms bijna aan. Als mensen nu de aankondiging zagen van het programma. Dat ze zeiden van, oh, maar dat kan jij. En je gaat het sowieso winnen. Alsof het een kwestie van winnen en verliezen was. Dat was het helemaal niet.
Nou, je gaat het sowieso volhouden. Dat dacht ik ook toen ik jou zag.
Ja, maar dat was echt geen vanzelfsprekendheid. En het was natuurlijk fysiek. Maar ook mentaal zaten daar wel uitdagingen in. Waarvan je dacht, nou... Daar hoef je niet zomaar af te vinken en te denken, dat komt wel goed.
Ja, waar zat hij voor jou die uitdaging in? Wat waren dingen dat je dacht, van, ik word nu even heel erg met mezelf geconfronteerd?
Nou, ik moet zeggen, jij sprong niet lekker uit die helikopter, maar ik sprong wel recht, maar ik vergat te ademen. Dus eigenlijk binnen 10
minuten...
Dus ik
was niet als enige aan het prutsen?
Nee. Oh. Ik landde in het water. Ik schoot meteen 3 meter door onder water. En ik had helemaal geen lucht. Dus toen ik boven kwam en mijn eerste hap lucht nam... zat daar ook gelijk weer een hap water bij. En toen dacht ik al, waar is de duiker die me nou komt redden? Want ik zit in een tv-programma. Ik kom hier toch wel levend uit. En toen was ik al aan het proesten. Dat was echt een start dat je dacht, nou, hè, als het zo gaat. Dus ja, dat was gelijk de start. En de volgende dag was er dan die grote opdracht dat we in het water liggen. En dat we dan geblinddoekt en met je handen geboeid zitten. En dat de duiker je ook nog onder water trekt.
Ja, want dat vond ik niet helemaal duidelijk in die tweede aflevering. Dat je ook echt onder water werd getrokken op gekke momenten. Ja. Door iemand die je niet zag of niet voelde aankomen.
Je hebt helemaal niet in de gaten dat hij er nog is. Ja. En dat is inderdaad niet zo goed uitgelicht. Maar daar zit de grote paniek in. Dat je dus bezig bent en je wil net ademhalen en je wordt weer onder water getrokken. Dus, dat
maar jij kan toch water trappelen als een malle?
Ja, maar als iemand je onder water trekt, dan kan je niet tegenop. Dus dan ga je onder. En dus dat vond ik echt, dat was echt de paniek. En dat wordt ook wel echt in het programma goed gezegd. Want dit is gewoon doodsangst simuleren. Nou, dat is goed gelukt.
En, hoe was dat voor jou op dat moment? Want dan was je dus echt bang. Ja, en twijfelde je aan je fysieke kracht?
Ja, op dat moment ben je ook.
Ik twijfel dagelijks aan mijn fysieke kracht, maar jij niet volgens mij. Dus dat moet een hele confronterende ervaring zijn geweest.
Nou, je bent er niet zo bezig. Je bent helemaal niet. Je zit heel erg in het nu. Dus je bent niet bezig van, oh, ik word straks wel weer gered. Of wat gebeurde er net? Je bent echt gewoon, inderdaad die doodsangst. Ik moet nu zuurstof en ik krijg het niet. Dus je denkt eigenlijk helemaal niet na over andere dingen of over de twijfel aan kracht. Het is meer gewoon, ik moet nu ademhalen en krijg het niet. Het was gewoon dikke paniek. En na die oefening heb ik ook gezegd, als ze me dit morgen weer vragen, dan ben ik naar huis. En dat was echt wat ik dacht.
Van, ja,
dus vanaf dag 2 dacht ik van, nou, dat fysieke, dat gaat me tot nu toe goed af. Maar als me morgen een opdracht wordt gevraagd die ik gewoon niet wil, dan doe ik het niet. En ik vond die opdracht was gewoon heftig. Ook omdat je dus met je rug er naartoe stond. En je daarvoor al de andere deelnemers echt hoorde krijsen uit dat water. Gewoon echt om hulp roepen. En je wist niet wat het was. Waar ze aan blootgesteld werden. En je wist alleen maar dat jij de volgende was. Dus dat vond ik echt
een. Het is bijna een soort marteling eigenlijk. Hè?
Ja, nou dat je wel denkt van, ik ging er wel fysiek en mentaal goed naartoe. En het was ook wel de bedoeling om zo terug te komen. En op die brug had ik echt mijn twijfels. Dat ik dacht, oh, man, straks kom je terug en ben je gewoon helemaal in de war daardoor. Dus
daarvan dacht
ik, toen ik echt dacht van, nou, de groeten. Als het morgen weer zoiets is, dan ben ik weg.
Ah. En waren er nog meer momenten waarop je het echt zwaar had?
Er waren gewoon een heleboel momenten dat het oncomfortabel was, zeker. En dan is het echt wel
oncomfortabel. Het is verschrikkelijk.
Ja, nou, de vierde ochtend hebben we op een gegeven moment volgens mij 1,5 uur in die put onder de grond gezeten. En dat was wel.
Ja, op het moment dat we dit opnemen, heb ik dat nog niet gezien.
Nee, nou ja. Maar dat is wel de situatie. En dat was, dat is ook niet fijn. En dan moet je heel erg mentaal bezig zijn om jezelf kalm te houden. Want als je daarover na gaat denken, van ik zit nu onder de grond en ik kan gewoon nergens heen, dan kan je wel makkelijk in paniek raken. Ja. Maar dat lukte wel. En de allerlaatste avond heb ik ook niet echt als prettig ervaren. Nee, dat was het moment dat we eigenlijk gegijzeld werden.
Ik heb daar een voorstukje van gezien,
Dus het leek alsof we in dat safe house heel veilig waren. En er kwam een Sloveen, die pakte je tas aan. Die zei, how are you? Are you tired? En toen ineens kwamen die wapens en die hond en die zak over je kop. Die kwam weer terug. En toen dacht je al, dit is helemaal foute boel. En vervolgens kregen we een soort mentale marteling. Dus heel lang houdingen vasthouden, die keiharde muziek. Maar wat het ergste toen nog was eigenlijk de kou. Want wij hadden 's middags nog in het water gelegen. Onze schoenen waren nooit droog geworden. En we stonden daar eigenlijk zo goed als buiten. Je had het gewoon ijskoud. Dus je stond eigenlijk op een gegeven moment helemaal te shaken. En het duurde maar Maar op een gegeven moment denk je bij jezelf, hoe lang zal dit nou duren? Misschien 1,5 uur of gaat het 3 uur duren? Uiteindelijk heeft dat 6,5 uur geduurd.
Jeetje.
En dat was ook wel echt dat je denkt in heel je. Ja, je denkt gewoon heel mijn lichaam hier wil weg. Ik wil gewoon met alles wat ik heb, wil ik hier uit. Alleen vervolgens denk je ook, ik sta hier nu al 3 uur. Dat is allemaal voor niks dan. Als ik nu opzeg, heb ik hier 3 uur voor niks gezet. En dat is het enige wat je een beetje, what keeps you going eigenlijk. Samen met de gedachte van, er komt een keer een eind aan. Een keer is het
uiteindelijk.
Ja. Maar dat was geen fijne nacht.
Nee. Had je toen spijt dat je eraan meedeed op dat moment?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. En wel toen ik terugkwam, toen zeiden mensen ook van, hoe was het? Ja, het enige wat ik kon zeggen, heftig. Ik kon echt niet zeggen dat het leuk was.
Ik vraag het omdat heel veel mensen zeggen tegen mij, je zal wel spijt hebben dat je mee hebt gedaan. En dan denk ik, nee, ik heb helemaal geen spijt.
Nee.
Ik heb er spijt van dat ik me niet met al mijn krachten recht heb gehouden toen ik in het water belandde van die helikopter. Ja. Maar ik weet ook niet of voor mijn gevoel heb ik dat wel gedaan. Dus ik weet niet of ik dat nog had kunnen sturen. Maar ja, ik val gewoon snel op mijn kont. Dat is gewoon mijn natuurlijke zwaartepunt. Daar heb ik spijt van. Maar zeker niet van wat ik heb meegemaakt daar.
Nee, het was super tof. En we hebben daar denk ik allemaal dingen van geleerd. Maar comfortabel, dat was het niet. Nee. Geen moment.
Nee.
Maar ja, het was super tof. En het is ook iets wat onvergetelijk is. En wat je ook nooit meer gaat meemaken. Dat besef ik me wel heel erg. Hoe erg je het ook zou kunnen nabootsen of nadoen. Een week daar zo gewoon in de Sloveense bergen met zo'n team. En dat pakt niemand je meer af.
En wat waren de elementen of de momenten die je echt leuk vond? Dat je echt pret had? Waar je van kon genieten.
Ja, nou, sommige uitdagingen vond ik leuk. Bijvoorbeeld dat springen in dat ravijnen. Dan hang je, ja, natuurlijk, die stap zetten. Die is
en je vond het wel spannend, want dat zag ik aan je.
Ja, die stap, dat is gewoon... Je stapt gewoon in het niks. Ja. Dat is gewoon helemaal tegen je natuur in. Maar al toen ik in de lucht hing, dacht ik al, oh, dit was tof. En dan is het genieten dat je dan zoiets weer hebt gedaan. En die stukken ook, dat we dan weer moesten lopen en moesten biesten. Ja, dat deden we dan toch ook steeds beter, samenwerken. En dat gaf toch ook wel een kick. En ja, we hadden het ook wel leuk natuurlijk. Tussendoor, je weet hoe zo'n Dave dan weer grapjes zit te maken. Ja, dan lig je er ook dubbel om. Ja. En ik heb met Alkan heel erg kunnen lachen. En dat zijn dan de leuke momentjes er tussendoor.
Ja, wat vond je van de groep?
Ja, mooi. Ja, een hele diverse groep. Ik heb wel echt genoten van allerlei verschillende mensen. Weet je wel, zo'n Giel ook. Ja, die zien de mensen nu ook op tv. En dat is gewoon een persoonlijkheid. En mensen zeggen dan van... Ja, heb je je niet geërgerd aan dat hij zo slordig voor ons is? Of dat hij zo langzaam is dan met dingen? En dan denk ik, ja, helemaal niet. Maar dit is gewoon hoe hij is. En daar kon je toch ook niet anders dan ook gewoon om lachen weer. En maar ik vond het leuk. Iedereen had wat leuks te brengen. En er zat niemand tussen waarvan je denkt van... oh, zo'n stijve hark of zo, waar je dan helemaal niks mee hebt. Weet je, iedereen was gewoon over het algemeen vrolijk en positief. En gewoon een bijdrage aan de groep.
Ja, en waren er nog mensen van wie je een bepaald beeld had... wat je echt helemaal moest bijstellen?
Nou, dat valt mee, want ik kende de meeste mensen eigenlijk niet. Dat is echt, dat is allemaal BN'ers. Maar bijvoorbeeld een Gabi, die kende ik niet van tevoren. Dat is alleen maar mooi, want daar heb je ook geen vooroordeel over. En haar vond ik gewoon super stoer daar. Dus je ziet er best wel vaak in tranen in beeld. Maar ze deed het toch maar mooi allemaal.
Ja,
dus ook dat water in. Ja, huilend op de rand en dan gaan. Ja, dat vind ik dan echt dubbel zoveel respect waard.
Ja.
En dus ik denk dat andere mensen daar vooroordelen over hadden. En dat hoor ik ook wel van anderen. Dat mensen, vooral andere mensen allemaal oordelen hadden. Die had ik dus niet zo. Maar ik heb wel één ding geleerd. En dat is never judge a book by its cover. Dat is gewoon heel erg waar gebleken hier.
Maar dat gold ook voor de staf. Want die eerste aflevering, hè, toen werden we allemaal even besproken... aan de hand van onze foto's aan de muur. En toen werd er van jou gezegd dat je... hoe zijn dat nou? Koukikker?
Koele kikker, ja.
Koele kikker. Ja. En dat je het allemaal maar een beetje lacherig over je heen liet komen.
Ja,
dat klopt toch helemaal niet?
Nee, nou, dan gingen mensen dus ook uit mijn omgeving ook zeggen... van een coole kikker, hoe kunnen ze dat nou zeggen?
Ja.
Maar ik snap het wel een beetje. Want die eerste aflevering, ik heb daar niet zo'n uitdrukking. Ik ben nog niet zo dramatisch als anderen misschien overkwamen.
Nou, wees blij.
Ja. En dat lacherige, dat is ook gewoon... Ja, soms sta ik daar en dan dacht ik aan de situatie. Of dan soms flitst er gewoon iets leuks door mijn hoofd. Dat ik zit ik gewoon in mijn eentje, zie je mij een beetje lachend in een hoekje. En dan denk ik gewoon aan iets grappigs.
Aan het eten?
Ja aan het eten. Ik was heel veel aan het eten.
Toen mijn eerste aflevering aan het kijken was, toen zei je ook echt... Oh, ik ben weer etend in beeld. Oh, ik ben weer etend in beeld.
Ja, dat is dan geen toeval meer, hè?
Nee. Maar je herkende je daar niet in, toch? In die coole kikker?
Nee, maar goed, misschien soms een beetje wel. Dan ben ik gewoon nuchter. En dat lacherige, dan denk ik er ook... Wat zit ik nou, weet je wel? Zit ik in deze Slovenië? Wat doen we hier nou allemaal? Wat een gekkenhuis. En nooit van wat een poppenkast. Want dat was het helemaal niet. Mensen zeggen ook wel eens van... En als die camera's dan uit waren? Dus camera's uit, die waren helemaal niet uit. Het was gewoon 24/7, wij en de crew. En er kwam niks tussen. Dus dat vond ik wel heel mooi. Maar af en toe dacht je natuurlijk van... wat zijn we aan het doen hier, joh? Weet je wel, wat is dit voor gekkenhuis? Heel de dag maar die boomstammen in je nek en de berg oplopen... en dan weer uit de helikopter springen of in een gat zitten. Ja, het is gewoon insane. Ja.
En die staf, heb je daar nog wel eens een normaal gesprek mee kunnen voeren... tijdens het programma? Of bleven ze echt voortdurend in hun rol?
Ze bleven wel in hun rol, maar ze lieten wel een beetje verschillende gezichten zien. Dus vooral 's avonds, dat heb je dan helaas niet meer mee kunnen maken. Maar nee. 's avonds ontdooiden zij een beetje. Dus elke keer was er 's avonds... we schrokken ons natuurlijk dood als er een van hun ineens bovenaan de trap stond.
Ja, dat schoot je half in de houding.
Dan dacht je, oh nee, wat nu weer? En als er wordt geroepen, nummer 5, dan moet je naar beneden. En dan weet je niet wat er verder te wachten staat. Mm-hmm. Maar 's avonds dan hadden we vaak een les van hun. Dus dan kwamen ze ook binnen en dan zeiden ze soms ook gewoon... en hoe is het hier? En dan schrokken we dus inderdaad van... oh, hoe is het hier?
Goed staf!
Ja. Maar dat was dan gewoon vriendelijk bedoeld. En dan werd er dus gezegd van... joh, we beginnen zo meteen over 10 minuten. Dan gaan we het over dat medical kit hebben. Dus over de medische tas die je bij je hebt. En dan kregen we daar gewoon echt les in. En dat was dan best wel een relaxed modus eigenlijk. En dat kwam later ook. De tweede avond hebben we een hele mooie mentale sessie gehad. Met ook wel tools die je later weer nodig had in de week. Dus dat was allemaal mooi.
Ja.
En zo ging het eigenlijk door. Later een routekaart lezen, kompas lezen. En dan was het iets relaxter. Maar voor hetzelfde geld, hè, dan ging de... Ja, het licht ging uit en we gingen zogenaamd slapen. Dat zie je al op dag 2. Dan worden we om 11:55 weer uit je bed gerukt. En dan is het gewoon weer voorlichtsteun. En dan zijn ze weer even streng als ze de dag ervoor waren.
Oh,
dus dat schakelen kunnen ze wel snel.
Ja. Ja. Dus je hebt daar praktisch gezien, heb je heel veel dingen geleerd.
Ja.
Wat heb jij mentaal meegenomen van het programma?
Nou, met stip voorop dat je veel meer kunt dan je denkt. Dat is, het is raar. Op dag 3 denk je van, hoe kan dit nou?
Maar jij kan al zoveel.
Ja, maar dat is wel altijd meer in een gecontroleerde omgeving geweest. Dus soms hadden wij ook vraagtekens en wist je niet wat je te wachten stond. Dus als ik een krachttraining heb, dan is het elke keer weer anders. En ik word er elke keer uitgedaagd en ik weet niet wat me te wachten staat. Want wij werken niet met schema's. Maar ik weet wel dat over een uur, meestal een uur en een beetje, dat het dan klaar is. En dat was gewoon hier niet. We begonnen en nu als ik het terugkijk, denk ik ook... waarom waren we niet heel zenuwachtig als we in die auto stapten elke keer? Want elke keer als die auto stopte... meestal zagen we dan een ambulance. Dan zag je al van, oh, dan wordt het weer een heftige opdracht.
Echt,
dan zag je die ambulance weer, dacht je, oh, daar gaan we weer. Ja. Maar je wist gewoon niet wat je te wachten stond. Dat maakte het zwaar. Maar ik kan bijna niet geloven dat we dit allemaal dan volhielden. Dat je dan om je heen keek, dat je dacht... we hebben vannacht nog geen 4 uur geslapen... Kijk wat we op die dag al hebben gedaan. En je haalt het toch weer ergens vandaan. Dus dat is dat was wel echt een inzicht. Dat je denkt, je kan zoveel meer dan waar jij denkt dat de grens ligt.
Ja, ik had dat zelf ook. Hè. Ondanks al mijn pijn en paniek ook echt... kon ik fysiek toch uiteindelijk wel weer meer dan ik dacht. Want ik kon nog lopen aan het eind van de dag. Maar goed, ik ben wel bij mijn volle verstand daar weggegaan. Ik heb geleerd dat ik mezelf niet per se hoef te bewijzen... voor mezelf niet en voor mijn gezin niet en voor niemand in de hele wereld. Ja. Dat is toch wel een diepe les. Heb jij ook nog een diepere les geleerd?
Dan denk ik aan 2 dingen. Denk ik ook wat er op een gegeven moment ook bij anderen wel duidelijk werd. Van, dat je heel bewust moet zijn van wat je zegt. Dus de manier waarop je dingen uitspreekt, die hebben ook invloed op de sfeer. En heel vaak zijn woorden en gedachten niet helpend. Dus ik heb zelf op een gegeven moment ook die fout gemaakt. Dan lopen we te klooien met een brancard, geloof ik. En dan roep ik ook op een gegeven moment nog van... nou toen vielen we nog in het water ook. En zeggen, nou zijn die handen nog nat? En dan valt dat ding nog ook. En dan, weet je, en toen werd er daarna ook tegen mij gezegd... van, is het nou helpend wat je zegt? En dan denk ik, ja, je hebt helemaal gelijk. Het heeft geen zin, heeft geen toegevoegde waarde. Het trekt ons alleen maar meer in die mineurstemming. Dus daar ben ik van mezelf, merk ik dat ik daar veel meer bewust van ben. En ook bij anderen. Dus ik signaleer het ook bij anderen. Dat je denkt, van wat je nu allemaal loopt te zeggen. Van ja, het regent weer of het is weer koud.
Beetje mopperen.
Ja, wat hebben we daar nou aan? Ja. Dus daar ben je veel alerter op. En voor mij persoonlijk... eindigde de week gewoon goed. En iedereen heeft eigenlijk wel een soort speech gehad van onze oppercommando. En bij mij zat daarin eigenlijk dat ik het gewoon goed gedaan had. En hij wist ook dat ik gestopt was met boksen. En hij zei, ja, wat je ook gaat doen, het komt helemaal goed. En dat is ook gewoon een zin die bij mij blijft hangen.
Ja,
dus het komt gewoon helemaal goed. Want
daar twijfelde je nog aan.
Nee, maar het is wel best wel een situatie... dat je stopt met iets wat je 14 jaar hebt gedaan... en het is helemaal blanco. Ik heb geen inkomen, ik heb geen houvast heb je eigenlijk. Het is gewoon helemaal een open boek en je moet het zelf gaan invullen... En ja, dat zal ook met vallen en opstaan gaan. Maar...
Nou, denk ik dat wel meer mensen dat tegen jou zeggen. Hè? Je vrienden zullen dat ook zeggen. Je ouders, andere mensen die dichtbij je zijn. Van, het komt wel goed met jou. Waar maakt het dan zoveel indruk als die staf dat zegt?
Ja, omdat we in die week ben je gewoon dieper gegaan dan normaal. En zij zijn gewoon heel goed daarin. In dat coachen en in het doorgronden van die karakters. Dat zie je heel de week. Want pas als je zo zwaar bezig bent, dan komt dat eigenlijk allemaal naar boven. En ja, zij hebben je inderdaad de hele week al gezien en geëvalueerd. En ja, dit gaf me gewoon heel veel vertrouwen om dingen te doen. En ik denk dat ik in de tussentijd al beslissingen heb genomen waarvan je denkt dat had je misschien anders niet gedaan. En ik denk dat dat gewoon nog bij je blijft. Van, het komt allemaal goed en ga er gewoon voor.
Mooi.
Ja.
Tot slot, ik kon 2 weken niet lopen toen ik eruit kwam. Hoe ging het met jou?
Ja, goed. Ik kan me wel heel goed nog herinneren, zeg maar, de dag dat het klaar was. Dat we toen teruggingen naar dat hotel. En grappig wel, ja, ik had die rugzak die je natuurlijk heel de dag, heel de week droeg.
Enorm ding, 20
ja,
kilo.
Ja, maar die schuurde ook over je zij en over je rug als je shirt niet goed in je broek zat. En letterlijk de laatste beklimming zat dat niet goed. Dus ik heb toen bij elke stap die ik zette, voelde ik die rugzak zo mijn lijf inwringen. En dus toen ik terugkwam, had ik daar eigenlijk echt van die wonden. Dus rondom die rugzak om zij. Dus wat ik vooral weet van die tijd in dat hotel nog, dat ik dacht, nou, ik doe geen broek aan. Vannacht geen broek aan. En ik wilde wel douchen, maar ik dacht, dat gaat pijn doen. Dus laat die douchen. Maar ondanks dat ik dus een week niet had gedoucht,
dus dan kan je na een week eindelijk
douchen? Nee, ik ga niet. Laat maar zitten. En toen ben ik wel als een blok in slaap gevallen. En wat ook wel grappig was, is dat ik mijn telefoon wilde pakken, want die hadden we natuurlijk een week niet gehad. Maar ik wist de code niet meer. Het was altijd al een lastige code waarvan ik dacht, oh, die moet ik een keer veranderen. Want ik ga hem een keer niet weten. En nu was ik zo wazig dat je denkt, ik weet die code niet meer. Dus ik heb toen echt via moeten appen naar huis. Van joh, kan je even die code opzoeken thuis? Want ik wist het niet meer. Dus toen, toen was je natuurlijk zo moe.
Ja.
En toen wel eerst echt 's middags al zo'n blok geslapen. En die nacht was ook weer kort, want we moesten de volgende ochtend vroeg naar huis vliegen. Maar van 12 tot 5 geslapen. En dat voelde al zo riant. Omdat gewoon de avonden daarvoor...
In een bed?
Ja, in een normaal bed inderdaad. En eenmaal thuis, ja, volgens mij heb ik niet meer zoveel pijn gehad. Ik hoorde andere deelnemers daar ook wel over. Van, oh, ik kon niet meer lopen en ging niet meer. Maar misschien heb ik dat in die week al gehad eigenlijk. Dat je gewoon daar doorheen bent gelopen. En ik heb wel een beetje rustig aangedaan. Maar 4, 5 dagen later ging ik op vakantie naar Mallorca weer met mijn zussen. En ik had alleen wat blauwe benen.
Zeg alsjeblieft dat een relaxte vakantie was.
Meer een soort citytrip. Dus we hebben wel ook wel weer lekker gelopen. Maar ik heb ook wel af en toe een uurtje op het strand gepakt. En ik dacht toen dat mijn benen er niet zo chic bij lagen. Maar ik zag daarna die van jou. En toen dacht ik al, het viel wel mee.
Ja, dan valt alles mee natuurlijk.
Ja.
Nou, superleuk. Ik vond het in elk geval heel erg tof om dat avontuur toch een klein beetje mee te mogen maken. Ook met jou in het team. En ik had vanaf het eerste moment enorm veel bewondering voor je, omdat je gewoon zo sterk bent. En ik denk dat je ook aan iedereen gewoon hebt laten zien dat het gewoon echt wel helemaal goed komt. Ik ben benieuwd wat je hierna nog allemaal te wachten staat.
Ja, dankjewel.
Wat een powervrouw, hè? Als je nou meer wil weten over Noeska, dan kun je terecht op haar website noeskafontein.nl. En dat ga ik even spellen, want de naam is wat ingewikkeld. Noeska is N-O-U-C-H-K-A. En dan fontein als in zo'n ding met spuitend water. Dus met een lange ei. En dan .nl. Daar vind je alles over haar carrière. En ook wat ze allemaal doet als spreker en als trainer. En binnenkort dan spreek ik haar weer. En dan mag ik haar alles vragen over wat jij en ik kunnen leren van een topsporter. Zoals zij. Want ja, haar mindset brengt je niet alleen ver in de sportwereld. Of in een tv-programma als Special Forces Vips. Maar ook in het gewone leven. Denk ik, hoop ik, weet ik nu al. Dus ik ga er alles over vragen. Voor nu, bedankt u voor het luisteren. Laat mij via Instagram weten wat je hiervan vond. En luister je nou via Apple, zou je dan een recensie willen achterlaten? Of je abonneren op mijn podcast? En als je nou luistert via Spotify, zou je dan een rating willen geven? Ja, dat is nieuw. Dan kun je sterren geven als beoordeling. En klik ook even op volgen als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, al die dingen die zorgen ervoor dat mijn podcast meer opvalt, meer luisteraars trekt. En dan kan ik dus nog heel veel meer afleveringen maken. Heel erg tof als je dat zou willen doen. Zo, nou, klaar. It's a wrap. Oh, ik heb wel zin in een lekkere wrap. Met veel vette saus. Of gewoon een reep chocola op de bank. Oh, laat Noeska maar niet horen. Nee hoor, vindt ze helemaal oké. Dat is gewoon een tof wijf. Hey, thanks. Tot de volgende keer. Bye. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.